De schriftlezing voor deze avond vindt u in 1 Samuel 9. We lezen de versen 17 tot en met hoofdstuk 10, vers 1. Dus 1 Samuel 9, vers 17 tot en met hoofdstuk 10, vers 1.
Toen Samuel Saul aanzag, zo antwoordde hem de Heere: zie, dit is de man van welke ik u gezegd heb, deze zal over mijn volk heersen. En Saul naderde tot Samuel in het midden van de poort en zei: wijs mij toch, waar is hier het huis des zieners? En Samuel antwoordde Saul en zei: ik ben de ziener. Ga op voor mijn aangezicht op de hoogte, dat gij die de heden met mij eet. Zo zal ik u morgen vroeg laten gaan en alles wat in uw hart is, zal ik u te kennen geven. Want de ezelinnen aangaande, die gij heden te derde dagen hebt verloren, zet uw hart daar niet op. Want ze zijn gevonden. En wiens zal zijn al het gewenste dat in Israël is? Is het niet van u en van het ganshuis uw vaders? Toen antwoordde Saul en zei: ben ik niet een zoon van Jemini, van de kleinste der stammen van Israël? En mijn geslacht is niet het kleinste van al de geslachten van Benjamin, van de stam van Benjamin. Waarom spreekt gij mij dan aan met zulke woorden? Samuel dan nam Saul en zijn jongen en hij bracht ze in de kamer en gaf hun plaats aan het opperste der genodigden, die nu waren omtrent 30 man. Toen zei Samuel tot de kok: lang dat stuk, het welk ik u gegeven heb, waarvan ik tot u zei, zet het bij u weg. De kok nu bracht een schouder op en wat eraan was en zette het voor Saul. En hij zei: zie, dat is het overgeblevene. Zet het voor u, eet, want het is ter bestemde tijd voor u bewaard. Als ik zei, ik heb het volk genodigd. Alzo at Saul met Samuel op die dag. Daarna gingen ze af van de hoogte en in de stad en hij sprak met Saul op het dak. En ze stonden vroeg op en het geschiedde omtrent de opgang des dageraads. Zo riep Samuel Saul op het dak, zeggende: sta op, dat ik u gaan laten. Toen stond Saul op en ze gingen beiden uit, hij en Samuel naar buiten. Toen ze afgegaan waren aan het einde van de stad, zo zei Samuel tot Saul: zeg de jongen dat hij voor onze aangezichten heen ga. Toen ging hij heen. Maar sta gij nu stil, en ik zal u Gods woord doen horen. Toen nam Samuel een oliekruik en goot ze uit op zijn hoofd en kuste hem en zei: is het niet alzo dat de Heere u tot een voorganger over zijn erfdeel gezalfd heeft?
We willen deze avond stilstaan bij de zalving van Saul door Samuel. En het gelezen gedeelte en ook de tekst daaromheen is de leidraad. Als kerntekst lees ik vers 1 van hoofdstuk 10. 1 Samuel 10 vers 1, toen nam Samuel een oliekruik en goot ze uit op zijn hoofd en kuste hem en zei: is het niet al zo dat de Heere u tot een voorganger over zijn erfdeel gezalfd heeft? Het thema van deze Bijbellezing is: Samuel zalft Saul tot koning. We letten op Gods keus, dat is dus Saul. Gods knecht, dat is Samuel, en Gods zorg. We letten dan op de zorg van de Heere, de leiding van de Heere in dit alles. Dus Samuel zal tot koning, Gods keus, Gods knecht en Gods wonderlijke zorg. Gemeente, de vorige keer hebt u gehoord hoe het volk aan Samuel om een koning vroeg. U bent oud geworden. Uw zonen die wandelen niet in uw wegen. Zo zet een koning over ons, zoals al de volken. Het raakte Samuel diep. Het was kwaad in zijn ogen en hij ging daarmee in gebed. De Heere zei: Samuel, luister naar het volk. Ze hebben niet u verworpen, maar ze hebben mij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Hoor naar hun stem. Maar vertel ze eerst wat die koning allemaal zou doen. Hij zal een koning zijn die zal nemen. 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 Uw zonen, uw dochters, uw akkers, uw wijngaarden, uw olijfbomen, uw knechten en uw kudden. Nemen. Het volk was niet onder de indruk. Geef ons een koning, net als de andere volken. Ga maar naar huis, mannen. Jullie krijgen een koning. Nou, daar gaat het vervolg over. Over die koning, want korte tijd later spreekt de Heere tot Samuel in vers 15 van hoofdstuk 9. Morgen, omtrent deze tijd, zal ik tot u zenden een man uit het land van Benjamin. Hij is op zoek naar de ezelinnen van zijn vader. Hem moet u tot koning zalven, tot voorganger over mijn volk. Hij zal mijn volk Israël verlossen van de Filistijnen. Het is dus zover. Israël krijgt een koning en wel eentje uit de kleinste stam, de stam van Benjamin. Een koning die zal regeren alsof heel dat land, alsof heel dat volk van hem is. Een koning die zal nemen en nemen en nog eens nemen. En tegelijk een koning waarvan God wil dat hij voorganger zal zijn. Volgens vers 16. Herder. Om zijn volk te wijden, om zijn volk te beschermen, te verlossen. Morgen, omtrent deze tijd, zei de Heer. Dat is de tijd om 3 uur in de middag. En juist dan begint er in Rama een offermaaltijd. Na de verwoesting van Silo was er geen centraal aangewezen plaats waar het heiligdom van de Heere moest staan, waar het volk heen kon gaan. Ze konden dus geen gebruik maken van dat heiligdom en moesten andere offerplaatsen gebruiken. De Heere vond dat blijkbaar goed in die tijd. In 1 Samuel 7, vers 17 kun je ook lezen dat Samuel in Rama een altaar heeft gebouwd. En juist op de dag en op het tijdstip dat die aanstaande koning dus zal komen, dat Samuel hem zal ontmoeten, juist op die dag vindt er een offermaaltijd plaats in Rama. En waar kan Samuel nou beter die koning ontmoeten en ontvangen dan tijdens zo'n offermaaltijd? Dan tijdens zo'n moment waar de Heere centraal staat, zijn goedertierenheid die tot in der eeuwigheid is, zijn genade voor schuldigen, zijn bloed. Samuel, hij bedenkt dat hij tegen de kok zal zeggen dat hij het beste stuk vlees alvast apart moet houden. Dat doet hij vervolgens ook. Hij zal een kruikje zalfolie geregeld hebben, klaargezet hebben voor de zalving van de toekomstige koning. En zoals de olie dan over het hoofd van die koning zal stromen, zo zal Gods geest over hem komen om hem bekwaam te maken voor het koningschap over het volk van God. Hij zal zo afgezonderd worden tot en toegewijd aan de dienst van de Heere, zoals ook de priesters afgezonderd werden tot en toegewijd werden aan de dienst van God. Die koning komt dus als gezalfde rechtstreeks in dienst van de Heere. De volgende dag, tegen 3 uur in de middag, stapt Samuel door de poort van Rama. Hij is op weg naar de offerplaats. Buiten de stad, het offer is reeds gebracht en nu gaat hij samen met de oudsten van de stad de offermaaltijd houden. Maar in de poort wordt hij aangehouden. 2 mannen komt hij tegen. 1 van de 2 is bijzonder lang, knap. Hij zal een jaar of 40 zijn, 45. We weten immers dat hij een zoon heeft. Een zoon die heel wat mans is. Daar horen we later van. Jonathan. En dan lezen we in vers 17 van hoofdstuk 9. Toen Samuel Saul aanzag, zo antwoordde hem de Heere: zie, dit is de man van welke ik u gezegd heb, deze zal over mijn volk heersen. Toen antwoordde hem de Heere. Blijkbaar op het stille gebed dat er was in het hart van Samuel. Heere, waar is hij? Het is toch de tijd? U hebt het toch gezegd dat u een man naar me toe zal zenden uit het land van Benjamin? Leidt u hem? Leidt u mij? Mogen we elkaar ontmoeten, Heere? En de Heere antwoordt: dit is hem. Hij zal over mijn volk heersen. Dat is een geladen zinnetje. En straks hopen we nog wel wat streepjes te zetten onder bepaalde woorden. Hij zal over mijn volk heersen. Daar zit liefde in. Betrokkenheid. En heersen, dat woord, dat is ook een woord waarover je struikelt. Dat is een ander woord dan het gewone woord voor regeren, koning zijn, heersen. Dat heeft iets negatiefs. We komen daar op terug. Ja, kunt u me zeggen waar het huis van de ziener is, van de profeet, zo vraagt de langste van de twee. Kijk eens goed, Saul. Kijk eens goed. Herken je die man niet? Het is Samuel. Hij die al zo lang richter is in Israël. Hij woont in het buurtdorp van Gibea, waar jij vandaan komt. Zover lag dat niet uit elkaar, Gibea en Rama. Nee, nooit gezien. Blijkbaar kent Saul Samuel niet. Ik ben de ziener, antwoordt Samuel. En hoe heet u? Mijn naam is Saul. Ik ben een zoon van Kis uit de stam van Benjamin. Ik kom uit Gibea. Saul, zijn naam betekent de begeerde. Hij is de koning die Israël begeerde. Mag ik u uitnodigen om daarbuiten, daar op de offerhoogte, de maaltijd te houden? Dan kunt u vandaag bij ons eten, bij mij eten. Morgen vroeg zal ik u laten vertrekken en u alles bekendmaken wat u wil weten. En wat betreft die ezelinnen, Saul had er nog niks over gezegd. Samuel weet het. Maakt u zich daarover geen zorgen. Die zijn 3 dagen geleden al gevonden. En bovendien is het niet zo dat alles in Israël van u is en van uw vaders huis. Zal het niet van u zijn, al het gewenste in Israël, de waardevolle zaken? Wonderlijk, dat vers. Wonderlijk, en Saul, hij begrijpt er niets van. Hij zegt ook in vers 21, ben ik niet een zoon van Jemini, van Benjamin, van de kleinste van de stammen van Israël, en mijn geslacht is dat niet het kleinste van onder al de geslachten? Waarom spreekt u mij dan aan met zulke woorden? Rake opmerking. Stam van Benjamin was bijna vernietigd. Vanwege die afschuwelijke schanddaad waarover je in Richteren 19 kunt lezen. De massaverkrachting van een vrouw van een leviet. Het gebeurde allemaal in Gibea. De stad van Saul is door die gebeurtenis getekend. En toen kwam die vreselijke burgeroorlog, waarin Benjamin werd uitgedund tot niet meer dan 600 man. Ook Gibea werd uitgemoord. Heel Sliedrecht uitgemoord. Je moet je voorstellen hoe dat in de generaties hierna herinnerd zal worden. Wat dat doet met mensen. Zo ook Gibea. En hoe kan het dan dat u dit zegt, Samuel, dat alles van mij zal worden, alles bezit van mijn familie? Benjamin! Gemeente, dit is een lijn die je vaker tegenkomt in de Bijbel niet. Dat de Heere het verachten, het onedele, hetgeen niets is, verkiest om hetgeen iets is te beschamen. Saul reageert verbaasd, Samuel antwoordt er verder niet op. Het staat niet beschreven, hij laat het maar rusten en hij gaat Saul dus voor naar de heuvel buiten de stad. En daar in die afgesloten ruimte, daar op die heuvel buiten de stad, daar bevinden zich die 30 genodigden. Gaat u dan maar zitten, daar aan het hoofd van de tafel. En tegen de kok zegt Samuel, brengt u het stuk vlees dat ik apart heb laten leggen? En dan komt het. Het allerbeste stuk van het offerdier wordt voor Saul neergelegd. Een koninklijk deel. Speciaal voor u bewaard. De bestemde tijd. Saul, hij begrijpt er niets van. Nog niet. De volgende dag zal hij het gaan begrijpen. Misschien de komende avond al, want voordat ze gaan slapen neemt Samuel Saul dan mee naar huis en samen op het dak, daar gaan ze spreken met elkaar. Ja, waar ze het over hebben. De Bijbel vertelt het niet. Over het volk Israël, over de vraag om een koning, over wie die koning dan moet worden. Wie zal het zeggen? De dienst van de Heere. Er zal toch ongetwijfeld de plek gehad hebben. Wel, dan wijst Samuel Saul zijn slaapplaats en gaat hij zelf naar bed. De volgende morgen staan ze vroeg op. Saul, op het dak van het huis waar hij zijn slaapplek heeft, hij wordt gewekt door Samuel. En na het eten vertrekken ze. Doet Samuel ze uitgeleide. En dan, ja, dan gebeurt het. Hij geeft bevel aan die knecht om was vooruit te gaan. Saul, de knecht is uit zicht. Luister, ik zal u Gods woord doen horen. Niets begrijpend, kijkt hij hem aan. Samuel haalt het kruikje olie uit zijn opperkleed en hij gebaart Saul om te gaan knielen. Hij houdt dat kruikje boven zijn hoofd en giet het leeg. Kust hem. En hij zegt, is het niet al zo dat de Heere u tot een voorganger over zijn erfdeel gezalfd heeft. Saul, jij bent nu koning, jij bent nu voorganger over het erfdeel van de Heere, over het volk Israël. Jij bent nu geroepen om de Heere te vertegenwoordigen. Toegewijd aan hem, geroepen door hem, aangesteld. En ook met die zalving verzekerd. Saul, al wat je nou mist, al wat je nou zelf niet hebt en wat je wel nodig hebt, vraag het maar aan de Heere. Hij schenkt het zo je het smeekt, mild en overvloedig. Richt je oog op hem. Wacht op hem. Wacht op mij, zegt Samuel later in Gilgal, waar ik zal komen om te offeren. Gehoorzamen. Volgen. Nou, in vers 8 van hoofdstuk 10 kunt u erover lezen. Wel, zo heeft de Heere dus een koning voor zijn volk gevonden en is die koning gezalfd. En laten we dan nu eens gaan inzoomen op de keus van God, op die koning. Saul. Beste positieve man. Tenminste, als je de buitenkant kijkt. Een mens met kwaliteiten. Goede eigenschappen. Hij werkt op de boerderij bij zijn vader. Dat weten we uit het begin van hoofdstuk 9. Als de ezels weg zijn, dan zegt hij niet, nou stuur er maar een knecht op uit. Nee, Saul gaat zelf. met een knecht op zoek naar de ezels. Onderweg is hij ook best bereid om te luisteren naar de adviezen van zijn ondergeschikte, van zijn knecht. Dat is toch een prachtige eigenschap. Dat je kunt luisteren naar anderen. Mensen die lager staan. Die knecht komt immers met het advies om de man Gods te raadplegen. In vers 6 en in vers 10. Ook qua uiterlijk is Saul een prima persoon, een man van statuur. Knap, groot, positieve elementen. En soms ook om van te leren, hè, dat luisteren naar andere mensen. En daarbij komt hij ook in de ontmoeting met Samuel over als een bescheiden mens. Nou, prachtig toch? Vers 21. Samuel, ik kom uit Benjamin. Uit Benjamin. Niet zulke rare dingen zeggen. Dat alles uit Israël van mij en van mijn familie wordt. Bescheidenheid, dat is toch een prachtig sieraad. Ootmoed. Vrucht van het genadewerk van de Heilige Geest. Ja. Maar of dat nou bij Saul ook zo is. Ja, dat moet nog wel blijken natuurlijk. Ootmoedig spreken, ootmoedige dingen zeggen. Dat is niet zo moeilijk. Maar het zijn. Dat is iets heel anders. Iemand merkte op dat het sieraad van de ootmoed van Saul is zoals met de meeste sieraden van mensen. Het zit allemaal aan de buitenkant. En bovendien, het kan op goud lijken, maar het intussen toch niet zijn. En inderdaad, wat als het vermogen aanwast, als je rijk wordt, als je macht krijgt of als het tegenzit. Als de wind gaat waaien, dan blijkt of die ootmoed wortel heeft. Of het vrucht is van het werk van de Heere zelf in je leven. Calvijn merkt terecht op, hij gaat hier nogal uitgebreid op in, op dat aspect van ootmoed en bescheidenheid. Hij zegt, ja, het is niet genoeg dat je 1 of 2 dagen bescheiden voordoet. En dat we Gods goedheid en grootheid prijzen zoals het hoort. We moeten daarin volharden. Opdat we tot het einde toe ons bewust zijn van onze geringheid. Niet maar eventjes, niet alleen met woorden. Maar werkelijk. Saul, hij is aan het begin bescheiden, uiterlijk, maar als hij aan het roer staat in Israël, wordt hij overmoedig. En dan is dat uiterlijke ook weg. De bloem, ja, die kan niet bloeien als er geen wortel in de grond zit. Als hij niet met de bloembol verbonden is. Later zou hij vergeten waar hij vandaan kwam. Dat zijn afkomst was. Benjamin, getekend door zonde en oordeel. 1 Samuel 15, vers 17 en volgende, daar zegt Samuel het ook. Je bent nederig begonnen. Wat is er van geworden? Nou, gemeente, dat is leerzaam, niet waar? Leerzaam. Loof de Heere mijn ziel, vergeet geen van zijn weldaden. Jazeker. Maar vergeet ook nooit en te nimmer waar je nou vandaan komt. Saul vergeet niet wie je bent en ben je me niet. Het gemeente vergeet niet wat u bent. Een Adamiet. Juist dan worden zegeningen, echt zegeningen. Juist dan worden weldaden echt groot. Houd het voor ogen, gemeente, dat je zelf niet tot enige waardigheid kunt komen. Wie zijn wij voor God? voor Gods heilige ogen. Juist dan wordt het wonder groot. Nederigen geeft hij genade. Geringen maakt hij groot. Armen richt hij op. Onze in Christus te doen wortelen. Als we verder op deze Saul letten, dan zien we ook dat hij gezalfd wordt tot koning. En vanaf die tijd draagt de koning in Israël ook die titel, de gezalfde des Heren. En daarmee heeft die koning ook Saul dus namens de Heren op te treden. Namens de Heren voorganger, herder in Israël. Voorganger. Hij moet het volk voorgaan in de dienst van de Heere. Al die uitdrukkingen die wijzen erop dat die koning het zelf niet voor het zeggen heeft, maar dat die koning ook heeft te luisteren naar de Heere, dat hij moet buigen onder Gods gezag. Ten diepste is en blijft Israël een theocratie. Een godsregering. En hoe moet Saul dan regeren als Gods gezalfde? Waar haalt hij de genade vandaan? Wel, met de zalving is hem ook de Heilige Geest toegezegd om hem te bekwamen. Met die zalving is de belofte van de Heere onderstreept die je in het Nieuwe Testament tegenkomt, maar die ook in het Oude Testament volheid van kracht is. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Saul, open uw mond. Al wat je ontbreekt. De Heere zal het je schenken. Wijsheid, inzicht, geduld, ootmoed. Moed. Ja, en waar lees je dat nou? Waar lees je nou dat Saul zijn mond open doet en vrijmoedig van de Heere vraagt al wat hem ontbreekt? Zien we iets in Saul van de houding van Maria als de Heere roept tot koning, als de Heer hem zalft? Zie de dienstknecht des Heeren mij geschieden naar uw woord, als Samuel hem Gods woord doet horen? Horen we het gebed uit zijn hart? Heere, geef mij een wijs hart. Zoals Salomo aan het begin van zijn regering bad. Maak mij uw wegen bekend, zoals David ook bad. Dat gebed zou niet te vergeefs geweest zijn. En was er ook niet alle reden toe. Als de Heere je nou roept, dan word je toch verlegen om zijn hulp niet. Als de Heere je roept, word je toch verlegen om kracht. Hoe kan ik dat? Dan zeg je met Jesaja, ik ben een man van onreine lippen, niet geschikt. Ik heb genade nodig. Blijkbaar kent Saul dat niet. Kent hij die genade niet van het roepen om genade? En wij? De Heere roept Saul. Kunnen wij uit onszelf aan zijn wil voldoen als hij ons roept? We zijn ook geroepen om koning te zijn, nietwaar, op aarde. Adam, de mens, onder koning, onder God, namens de Heere. Om hem te dienen. Als koning tegen de zonde te strijden. Vroom tegen de zonde te strijden, komt in het doopformulier terug. Tegen de duivel en zijn ganse rijk. We zijn allemaal ten diepste geroepen tot koning. Om onder God te buigen. Om onder zijn gezag onze weg te gaan. Hoewel wij ook net als Saul van die geringen zijn. Is het geen wonder? Is het geen wonder? Wat is de mens dat u aan hem denkt? Nou, heb je dat zelf ook wel eens gezegd? Niet wat is de mens dat u aan hem denkt? Wie ben ik dat u nou aan mij denkt? Ja, dan heb je genade nodig. Dan krijg je juist genade nodig. Om de roeping van God te volbrengen. Om te doen wat God van je vraagt. Dat zijn we niet verschuldigd aan de Heere. We dragen zijn merk en veldteken. Het gaat wel heel snel om meteen een lijn te trekken van die zalving naar de doop. Maar toch, de Geest is ons toch ook toegezegd, nietwaar? Wat hebben we die Geest dan ook nodig als het gaat om het dienen van Hem? Geroepen. Ook als vader en moeder. Als je vader en moeder mag zijn. We komen in de tekst het woordje erfdeel tegen. En we komen er straks aan het eind van de Bijbellezing nog even op terug. Ja, Saul is geroepen om voorganger te zijn over het erfdeel van de Heer. Over het eigendom van de Heer. Ja, dat ben je ook als je vader mag zijn. Als je moeder mag zijn. Want kinderen zijn ook een erfdeel van de Heere. Eigendom van de Heere. En zoals Saul voorganger moest zijn over het erfdeel des Heeren, zo ben je ook als vader, als moeder daartoe geroepen. Niet om een moeder te zijn of om een vader te zijn die neemt. Neemt. Neemt, dat kan ook. Door alleen maar aan jezelf te denken, aan de financiën bijvoorbeeld, aan het werk, of nog erger. Of ben je nou een ouder die zegt, Heere, u roept mij, maar ik kan het niet in mezelf. Wilt u mij leren om mijn kinderen te zien als uw erfdeel en op te voeden als uw erfdeel, uw eigendom, uw bezit? Als ik uw auto vandaag mag lenen vanavond, dan zult u het wel fijn vinden als ik goed op die auto pas. En als ik hem ook heel weer teruggeef. Dat ik hem niet in de prak rijd, dat ik er niet het weiland mee inga om daar te scheuren. En zo heeft de Heer er ook alle recht op dat de kinderen die Hij ons toevertrouwt, zijn eigendom, dat we die ook weer heel aan teruggeven. Geheeld. En dat we voor de heling juist ook Hem nodig hebben. En onze kinderen opvoeden in de vrezen des Heeren. Naar uw vermogen. Dat staat ook in die vragen van doopformulier. Naar uw vermogen. Prachtig niet. Verootmoedigend en bemoedigend. En Heere, als u nou op een andere manier beslag op mijn leven legt. En u zegt ga. Misschien wel om te dienen in het ambt. Leer mij, o God van zaligheden. Mijn leven in uw dienst besteden en houdt u mij maar laag bij de grond, dat ik nooit mijn afkomst vergeet. Dat was iets over Gods keus. Saul. En wat we nou bij Saul niet zien, dat zien we bij Gods knecht wel. Nog steeds. Wat is dat groot, niet waar? Want ook kinderen van de Heere die kunnen verflauwen. In tijd van ouderdom, Samuel werd ouder, kwam op leeftijd. Salomo zakte in. Asa, de koning, zakte in als het gaat om zijn dienen van de Heere. Maar Samuel, zoals we hem hier tegenkomen, is groen en fris in zijn grijze dagen. Hoe we dat weten? Nou, uit het gedeelte dat we gelezen hebben, waar Samuels zonen het lieten afweten, bleef Samuel toch een biddende richter. Een man Gods. Een man die het woord van God doorgaf. Denk aan vers 1. Een man die niet naar eigen inzicht handelt, als God belooft om een koning te geven, maar die wacht op de Heere. Nou, dat is nou juist het kenmerk van een kind van God, van een knecht van God, gemeente. Zo iemand kan wachten. Saul zou onherroepelijk zakken op dat gebied, wachten. In hoofdstuk 13 kun je dat zien. En wie op de Heere mag wachten, die zal niet beschaamd uitkomen. De Heere, hij zal duidelijk maken wat zijn wil is, als hij dat nodig vindt, als hij dat ook beloofd heeft. Wie is die koning? Nou, God wijst hem aan. En dat is maar goed ook. God wijst de koning aan. Want zo kan Samuel steeds weer op de Heere terugvallen. En zo kan ook Saul steeds weer op de Heere terugvallen. Heere, het was toch niet onze keus, het was toch niet ons idee. Heere, u hebt hem toch aangewezen. Heere, u hebt mij toch geroepen. Het was toch uw weg? Daar kun je het mee doen. We lezen in vers 17, zo antwoordde hem de Heere. En we hebben daar al een streepje onder gezet. En toen zeiden we al van ja, dat wijst op het gebed van Samuel. De Heer had gezegd, morgen omtrent deze tijd zal ik tot u zenden. En dan is het de dag erna en dan loopt Samuel door Rama, door de poort van de stad, het offer is gebracht. En hij heeft geloof gehecht aan het woord van God. Het vlees heeft hij daarom apart laten leggen, omdat Samuel geloof hechtte aan het woord van God. Stoel gereserveerd voor Saul, omdat hij geloof hechtte aan het woord van God. En daarbij was het gebed in zijn hart. Heere, wijst u hem aan. Wijst u hem aan. Waar is hij, Heere? U hebt het toch gezegd. Toen antwoordde de Heere hem. Dat is nou leven met God, gemeente. Dat is nou leven met de Heere. Geloof hechten aan het woord van de Heere. En je handen erbij vouwen. Naar het woord handelen. Leer mij naar uw woord te handelen. En bidden om leiding, om inzicht, om genade. Wat wilt u dat ik doen zal? Maak mij uw wegen bekend. Elke dag. Elke stap, elke grote keuze die je maakt. Sollicitatie of ja, de keus van een levensgezel, een man of vrouw, jongen of meisje. Heere, leid u mij maar naar het woord. Naar het woord en met het woord. Laat mij willen wat u wil. Calvijn merkt bij dit gedeelte op dat Samuel ook heel gewoon gebleven is. Dat Saul hem niet herkent, dat is omdat Saul hem gewoon niet kent, naar alle waarschijnlijkheid. Maar ook omdat Samuel er gewoon uitziet als een gewoon mens. Eenvoudig, bescheiden, net als alle anderen. En ja, ook dat is weer een lijn die je bij Calvijn heel vaak tegenkomt, zeker ook in de preken over Saul, over Samuel, de les om ootmoedig te zijn. Om jezelf niet te verheffen als ambtsdrager, geen hoge borst op te zetten. Kijk, hier ben ik. Maar om jezelf voortdurend te beschouwen in het licht. Voor wie je bent. Voor God. En je afkomst niet te vergeten. En zou die eenvoud van Samuel en die ootmoed en die biddende afhankelijkheid en dat vasthouden aan het woord, ja, ook niet het geheim zijn waarom Samuel met gezag op kan en mag treden? Zou dat ook vandaag de dag niet zo zijn? Natuurlijk, omdat God Samuel roept, omdat God Samuel ook heeft aangesteld en zendt. Maar in de weg van de ootmoed. Een biddende afhankelijkheid. En wegschuilend achter het woord van de koning, de koningen, de Heere. Nou, iets van dat gezag, dat zien we ook in dit gedeelte als Samuel, ja, hij is de gastheer, heeft de leiding. En vereert Saul met de hoogste plaats aan de tafel. En hij zalft de komende koning namens de Heere met datzelfde gezag. En zo kust hij hem ook. Een kus heeft in de Bijbel ook verschillende betekenissen. Een kus kan liefde, genegenheid aanduiden, onderdanigheid, soms ook gespeelde, geveinsde genegenheid of eerbetoon. Maar hier moeten we die kus, denk ik, toch zien als teken van eer. Samuel eert, Samuel kust degene die God kiest. Misschien dat hij wel geweten heeft dat de koning toch uit de stam van Juda zou moeten komen. Juda, gij zijt het, ja. Toch, de Heere kiest deze koning. En Samuel buigt voor de keus van God. En kust en eert koning Saul. En hij zegt daarmee ook dat hij als mens onder die koning staat, die God heeft gegeven. En dat hij zich zo ook achter God schaart. Zo leert ook Samuel de voetstappen drukken van de komende koning, de meester. Die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Hij kust de gezalfde koning. Goed om nou in Saul een type te zien van de Heer Jezus. Als gezalfde natuurlijk wel, als aangestelde koning natuurlijk wel, krachtens zijn ambt. En dan moeten wij ook de koning leren kussen, nietwaar? Ons onderwerpen aan diegene die God heeft aangesteld, heeft aangewezen als koning. Als voorganger, als herder. Deze is mijn geliefde zoon, die meer is dan Saul. Kust hem. Nou, gemeentes, hebben we enkele dingen gezien. Van Saul, van Samuel, Gods keus. Dat was de koning. Saul, Gods knecht. En dan letten we tenslotte op, ja, op God zelf. Gods zorg. Gods genade. Gods wonderlijke leiding in dit gedeelte. Het eerste wat heel duidelijk is, is dat God in dit gedeelte alle dingen leidt naar zijn en in zijn voorzienigheid. Zijn raad zal bestaan. Hij is de getrouwe wiens plannen niet falen. Waarom lopen die ezelinnen weg bij de boerderij van vader Kis? Waarom vinden Saul en zijn knechten ezelinnen niet? Waarom is Samuel juist op dat moment weer teruggekeerd van zijn rondreis? Waarom wordt er juist dan een offer gebracht? En hoe kan het dat die knecht toevallig nog een kwart van een sikkel in zijn zak had? Het was de gewoonte in die tijd dat als je een profeet raadpleegde, dat je dan een cadeau voor hem meenam, een stuk brood of iets anders. Maar het brood hadden ze al opgegeten, staat er. En ze hadden helemaal niks meer. Nou, wacht. De knecht voelt in zijn zak een Java rempel. Kwart van een sikkel. Hoe kan het? Toch nog dat kleine muntje, zodat ze toch nog de ziener, zo werd de profeet in die dagen genoemd, kunnen opzoeken. En hoe kan het dat ze dan juist ook Samuel tegen het lijf lopen? Gods zorg. Gods leiding. Omdat Saul als boerenzoon van de boerderij moest vertrekken en als gezalfde koning weer terug moest keren. Daarom is dit alles. Wie wijs is, merkt die dingen en geeft verstandig acht op zere handelingen. Er gebeurt niets bij geval. Niets. Dat mag je vandaag ook op de Heere werpen. Als er moeilijke dingen in je leven zijn die je niet kunt begrijpen. Het mag je ook verwonderd doen opzien. En doen omzien. Terugkijken. Dat is zo rijk. De kerkraad in Nieuwpoort hebben we samen het boek gelezen, Gods hand. Het gaat over de voorzienigheid, dominee Peden Butter. Het viel me op hoe vaak je dan terug mag kijken in je eigen leven. En de dingen die dominee Den Butter schrijft over Gods leiding, over Gods voorzienigheid. En wat is het groot als je dan de dingen aan mag wijzen in je eigen leven. Ja, toen en toen en toen. Het was God die stuurde. Het was God die me daar bracht. Het was God die leidde. Het is ook tot eer van de Heere om daarin zo God te erkennen. Zijn hand. Ook een tegenspoed. Een tegenspoed. Om hem te leren, stukje bij beetje, hoe toch alle dingen uit zijn vaderlijke hand ons toekomen. Dat kun je alleen maar leren zien, gemeente. Als je het oog mag slaan op de leidende borg, die ook uit die vaderlijke hand naar je toe komt en geschonken wordt. Hem die we mogen volgen deze weken op weg naar Goede Vrijdag. In en om Christus denkt de Heere aan zijn volk. En dat denken van de Heere aan zijn volk, dat blijkt ook heel rijk in dit gedeelte. Wat was dat voor een volk? Een volk dat hem als koning had verworpen. Wij willen een koning, net als de andere volken. Maar de Heere verwierp zijn volk niet. De Heere kan zijn volk niet verwerpen. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen. Maar het verbond mijns vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Indien dat volk ontrouw is, hij blijft getrouw. Zie je dat? Ja, we begonnen te lezen bij vers 17. Maar let eens op vers 16. Morgen omtrent deze tijd zal ik tot u zenden een man uit het land van Benjamin. Die zult gij ten voorganger zalven over mijn volk Israël. En hij zal mijn volk verlossen uit de Filistijnenhand. Want ik heb mijn volk aangezien. Terwijl deszelfs geroep tot mij gekomen is. Mijn volk. Mijn volk. Mijn volk. En dat moet je nou eens lezen tegen de achtergrond van hoofdstuk 8. Als ze zeggen, wij willen een koning zoals de andere volken. Als ze de Heere verwierpen. 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 Mijn volk, dat blijft. Het is zijn erfdeel. Zo zeiden we toen we naar vers 1 keken van hoofdstuk 10. Zijn erfdeel. Dat betekent dat het volk Gods eigendom is. Dat eigendom waar hij speciale liefde voor koestert. En waarom? Omdat het volk hem zo lief heeft? Dat lezen we nergens. Het is ook niet waar. Omdat hij dat volk uitkoos. Omdat hij dat wilde. Dat komt nou eenzijdig bij hem vandaan. Hij heeft dat volk lief gehad. Hij heeft dat volk afgezonderd. Hij heeft dat volk uit Egypte gered. Hij blijft dat volk trouw. De Heere zal zijn erfdeel niet verlaten. Zo zegt de dichter van Psalm 94. Hij is de Heere. Hij is de Heere. Misschien hebt u zich wel afgevraagd van ja, waarom beginnen we nou te lezen bij vers 17? En eindigen we bij vers 1. Nou, ik weet dat ook niet precies, want dat kreeg ik zo door van de commissie, dus dan houd ik je eraan. Maar het is ergens ook wel heel mooi en treffend. Want in vers 17 kom je zijn naam tegen. De Heere. En in vers 1 kom je die naam ook weer tegen. De Heere. Dat is het geheim, gemeente. De ik zal zijn. De ik ben erbij. Daarom blijft er in Israël ook een volk dat tot hem roept. Dat is dankzij de Heere, dankzij de trouw van de Heere. Dankzij God is er een volk binnen dat volk dat niet roept om een koning gelijk de andere volken. Een overblijfsel dat naar de verkiezing is. Dat naar God zelf roept om verlossing. Nou, dat geroep is tot mij gekomen, zegt de Heere in dit gedeelte. Dat geroep is tot mij gekomen en daarom zal ik een voorganger geven, een herder, om mijn volk te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Dat volk dat hem onteert. Dat volk gaat hij verlossen. Als je dan wil weten wat genade is, ja, dan vind je op elke bladzijde in de Bijbel. Maar zeker ook op deze bladzijde. Hij gaat dat volk verlossen, omdat het zijn volk is. Wat is God goed, gemeente? Hoopt op de Heere, gij vrome. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Wie je dan ook bent, ook nu. De Heere is genadig, hij wil vergeven. Terwijl je het niet verdiend hebt. Toch, hij vergeeft menigvuldig op je gebed. Ja, we zien hier dat God dat noodgeschrei niet onbeantwoord laat, vers 16. Dankzij Gods trouw is dat volk erfdeel. Dankzij Gods trouw is er een volk dat naar hem roept. Dankzij Gods trouw hoort hij dat geroep. En gaat hij dat volk verlossen uit de hand van de Filistijnen. Daar zit niets van dat volk bij. Dat is alleen genade. Nou, gemeente, dat is verootmoedigend en vertroostend. Verootmoedigend. Elke roep tot God komt bij hemzelf vandaan. Maar elke roep tot God komt ook bij hem terecht. Ook vandaag. Dan zet je niet vruchteloos je hoop op de Heer. Want hij hoort. En wat geeft hij dan? Dat de problemen allemaal weg zijn? Verlossing. Verlossing, dat. Verlossing van het grootste probleem. De zonde. In en om Christus wil. En zeker ook kracht naar kruis, gemeente. Maar goed, tijd is te kort om daar nog op in te gaan natuurlijk. Ja, dat is een van die laatste dingen. Die we dan onderstrepen. De Heere is zijn volk trouw. Maar de Heere straft zijn volk ook. Hij kastijdt. We zagen in vers 17 hoe daar de naam van de Heere staat. En in vers 1 van hoofdstuk 10 ook. Die naam, in Exodus 34 wordt die naam uitgeschreven. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van weldadigheid en waarheid. Die de weldadigheid en de trouw, en die de bewaart aan vele duizenden, de ongerechtigheid, de overtreding en zonde vergeeft. Maar dan staat er ook, die de schuldige geenszins onschuldig houdt. De Heere straft. Ook omdat hij Heere is. Hij kastijdt omdat hij Heere is. Hij brengt dat erfdeel straks in ballingschap. Doet zijn trouw niet teniet. En dat zie je in dit gedeelte ook. Niet het nemen, Nemen, nemen wordt benadrukt, zoals in hoofdstuk 8. Maar wel lezen we dat die koning zal gaan heersen. En we zeiden al in het begin, dat heersen, dat is een negatief woord. Dat betekent breidelen, dat betekent controleren, dat betekent beteugelen. God houdt de schuldigen niet onschuldig. De Heere geeft aan hen die roepen om verlossing, verlossing. Hij geeft ze wat ze vragen. De Heere geeft aan hen die roepen, geef ons een koning als de andere volken ook wat ze willen. Is dat eerste heel rijk, dat tweede is aangrijpend. Hij geeft dat volk dus over aan hun eigen zondige wil. Als jullie dan zo'n koning willen hebben, nou hier is zo'n koning. Hij zal over jullie heersen. Dat is aangrijpend, gemeente. Mensen worden overgegeven aan hun eigen keus. De keus tegen God. Dat is het gevolg van het verlaten van de Heer. Van het blijven leven zoals je zelf wil. Genadetijd duurt niet altijd voort. Genadetijd is nu, niet morgen. En als je dat verkwanselt, je wordt harder en harder. Overgegeven aan je eigen wensen. Zo doet de Heere nog, gemeente. Ieder mens op aarde, ieder mens ook hier in de kerk en die thuis meeluistert, die zal eens zijn of haar wens verkrijgen. Jullie allemaal, jullie krijgen jullie wens. Er zijn twee soorten mensen op deze wereld, ook hier in de kerk en thuis. Mensen die met God wensen te leven. En mensen die een koning willen als de andere volken. Die God niet als koning willen. Die zullen ook een wens krijgen. Voor eeuwig beteugeld, voor eeuwig onderdrukt, voor eeuwig overheerst. En mensen die met God willen leven. Die roepen tot die God. Die zullen straks voor eeuwig onder de hoede van de grote voorganger, de grote herder, mogen leven. Hij die meer is dan Saul. Die voorganger die gekomen is om te dienen. Om zijn leven te geven tot losprijs voor velen. En die zo de overste leidsman, de overste voorganger en voleinder van het geloof genoemd wordt. Gezalfd tot koning, profeet en priester. Voor God. En voor allen die met zichzelf vastlopen. En die in hem een heil zoeken. En die in hem een heil vinden. Zij zullen een wens verkrijgen. Welke wens verkrijgt u straks? Amen.